Bruno, als je de dingen nog eens roept. Ja, de aankondiging, heel belangrijk, de aankondiging. Oh, nou goed dat ik eraan herinnerd word. Want er zijn een paar wijzigingen in het schema deze week. Het is zo dat deze week, woensdag is er geen dienst, vrijdag is er ook geen dienst. Ik ben op conferentie in Groot-Brittannië, in Wales, een hele week. Ik ben pas zondag terug en dus zondag zal pas dienst zijn, niet om 22:30, maar om 19:00 s'avonds. Ja. Mijn vlucht is pas thuis om 16:30. Hopelijk kom ik op tijd, maar normaal zou dat geen probleem mogen zijn. Dus deze week alleen zondag om 19:00 s'avonds hier. Oké? Allemaal onthouden. U kan natuurlijk ook altijd op de website kijken, daar staat het schema en de agenda voor elke week ingevuld. En dan, nee, dat is niks. Nee. Benelux-conferentie, dat mogen we even doen, joh. Dat is niet juist. Hè. Benelux-conferentie komt er ook deze maand aan. Dat is het einde van het laatste weekend van de maand van augustus. Dat is in Dordrecht in Nederland. Dat is op vrijdag en zaterdag. Het is een hele leuke conferentie. Heel groot menigte dat zal komen. Hele leuke gospelmuziek dat wordt gespeeld. Goede boodschapper komt een predikant vanuit Amerika. Dus als je kan komen dat weekend, het is hier niet ver vandaan, het is maar een uurtje rijden, een uurtje en een kwartier. U kan ook daar overnachten in een mooi hotel. Als u daar meer informatie over wil, laat me weten en ik geef u de gegevens daarover. Oké? Okay? Amen. Halleluja, daar was ik op aan het wachten. Dus er zijn een paar die wakker zijn. Broer Jo, als je even die foto van vorige twee weken geleden erop kan doen over de 4G's van God. Ik weet niet waar dat die ergens steekt in Easy Slides, denk ik. dat je het misschien ergens kan vinden. Want we gaan vandaag verder met de 4G's van God. Amen. De eerste de eerste dienst hebben we gezien. Halleluja. Dat God goed is. Amen. We hebben gezien dat God groot is. We hebben gezien dat God genadig is. En we gaan nog zien dat God glorieus is. Het concept van deze serie van boodschappen dat ik predik, de 4G's van God. Het concept is dat achter elke zonde zit een leugen. Zit een loos denkbeeld. Kan je een beetje minder zetten? Achter elke zonde, achter elk negatief denkbeeld zit er een falen om de waarheid van God in je leven om te zetten. Achter elke verleiding van de duivel om u te doen laten zondigen, zit er een leugen, een verdraaiing, waarheid gemengeld met leugens, maar het blijft een leugen. En een falen om deze vier waarheden van God praktisch in uw leven om te zetten. Het komt niet van mij deze gedachte, ik heb het niet zelf verzonnen, maar een man met de naam Tim Chester in zijn boek You Can Change heeft dit geschreven. Hij zei, achter elke zonde zit een falen om deze vier waarheden over God niet te begrijpen. En hij schrijft het in het Engels en het komt wonderwaar overeen in het Nederlands, die 4G's. Ik moest er wel een beetje aan glorieus. Ik weet niet of dat een mooi Nederlands woord is, maar ik denk wel allemaal dat jullie dat begrijpen. Amen. Hij zegt in zijn boek, God is goed. En omdat God goed is, ja, hoef ik nergens anders te zoeken. God is groot. En omdat God groot is, hoef ik niet zelf in controle te zijn. God is genadig. En omdat God genadig is, hoef ik mezelf niet te bewijzen. God is glorieus. En omdat God glorieus, luistervol is, vol met glorie, hoef ik niet angstig te zijn. Nu, we hebben in de vorige preek twee weken geleden gezien, want vorige week hebben we een baby opgedragen tot de Heer. We hebben twee weken geleden gezien dat God genadig is. En omdat God genadig is, hoef ik mezelf niet te bewijzen. Ik heb toen gepredikt dat we leven nu eenmaal in een wereld, in een maatschappij dat belangrijk vindt om te presteren. Wie van jullie heeft al zijn burn-out gehad? Wie van jullie heeft, dat zijn maar weinig aan mij, dat zijn mensen die niet in dezelfde maatschappij leven. Of een soort van bijna burn-out. Zo, het gevoel dat je dacht hebt van de druk wordt te hoog. De stress is te veel. De verantwoordelijkheden en de schuld die erbij komt. En zo, het wordt me te veel. We leven nu eenmaal in een prestatie
maatschappij. En we moeten onze dagelijkse quota halen. Ons verkoopcijfer moet naar boven. We moeten zoveel mogelijk mensen bereiken met hetgeen dat we willen verkopen. We moeten voldoen aan het beeld dat de maatschappij oplegt voor ons en vooral dan voor de vrouwen. We mogen niet onderdoen voor onze buren. We moeten er sterk uitzien. We moeten er mooi uitzien. We moeten er afgetraind uitzien. Ja? Dan zou je denken dat de kerk een veilige haven zou moeten zijn, vrij van competitie, vrij van vergelijking, maar ook in de gemeente, ook in de kerk, zijn er mensen die druk in de weer zijn om zich niet onder te willen doen voor anderen, om zich niet van hun zwakke kant te laten zien, om eigenlijk sterker te zijn, of sterker voor te doen, sorry, dan ze eigenlijk zijn. Heiliger en vromer lijken dan ze eigenlijk zijn, maar God, die alles ziet, weet wat er in jouw hart omgaat. En hij treurt wanneer we de geest van de wereld, de prestatiementaliteit, meebrengen in de gemeente. Halleluja. Amen. Ik heb graag dat je meepredikt met mij. Weet je, broeders en zusters, wanneer je zelf meedoet, wanneer je zelf wat energie in de preek legt, ja, zie je, gaat er meer uit terughalen. Halleluja. Ik preek niet graag in een zekere setting waar dat precies iemand is overleden. Jezus leeft. En ik heb goed nieuws voor jou. Amen. Ik heb goed nieuws voor jou. God is genadig. God is genadig. Vandaag wil ik prediken deel 3.2. Ja? Deel 4, glorieus, dat is voor de volgende keer. Maar ik voelde in mijn hart dat God wou dat ik dieper op inging, dat we zijn genade gaan leren begrijpen. Zie, we worden overspoeld met gevoelens om mee te doen en uzelf te bewijzen ten opzichte van anderen. Zelfs het gevoel uzelf te bewijzen ten opzichte van God. En dan wordt het heel moeilijk, als we overspoeld worden met die gevoelens, dan wordt het heel moeilijk om kritiek te gaan aanvaarden. Want we willen die gevoelens van verwerping vermijden. Niemand houdt ervan om verworpen te van. Niemand houdt ervan om te zeggen van, hey, dit en dat, dat markeert er aan jou. En daar is er een zwak punt in jou. De gevoelens dat je niet aanvaard wordt, wil je ten koste vermijden. Want niemand wordt graag uit een groepje geweerd. Amen. Niemand wordt graag, als ze mensen gaan kiezen voor in een team te zitten. Weet je wel, sommigen van onder jullie hebben misschien een trauma tijdens de lessen lichamelijke opvoeding opgelopen vroeger. En ze moesten teams kiezen en jij staat daar als laatste. En dan nog zijn ze aan het rondkijken. Misschien kunnen we iemand anders kiezen, want een die willen we echt niet in ons team. Ja, sommigen hebben daar misschien een trauma van opgelopen. En die gevoelens van niet echt gewild zijn door de groep, niet aanvaard wil zijn voor de groep, dat willen we vermijden. En dus we proberen onze acties, onze zwakheden te rechtvaardigen. En we proberen soms de schuld op iets of iemand anders te steken. En in plaats van naar onze zwakheden te kijken, ze te erkennen en te geven aan de Heer en zeggen van, Heer, dit is mijn zwakheid, maak me sterk. Ik wil er niet meer van weglopen, maak me sterk. In plaats van dat te doen, proberen we te rechtvaardigen en zeggen we, oh, maar ik ben normaal niet zo. Maar die persoon, die heeft mij zo gemaakt. Als ik die kansen in mijn leven zou hebben gehad, dan zou ik nu niet zo hebben gereageerd. Dan zou ik nu niet zo gefrustreerd en verbitterd zijn. Ik heb verloren, want een andere heeft vals gespeeld. Of ik heb verloren omdat er dat en dat is gebeurd. Het zijn meestal excuses die eruit komen. Want niemand houdt van die gevoelens die erbij komen wanneer we verliezen. Wanneer we betrapt worden als we fouten maken. Als we zondigen. En dus we proberen het te verdoezelen. En we proberen onszelf te rechtvaardigen door de schuld door te schuiven naar iemand. Als ik, nee, niks mee te maken, niks mee te maken. Terwijl die binnenin had je er wel iets mee, niks mee. Dat is de hoofdverantwoordelijke. Sommige mensen hebben het zo moeilijk met kritiek te kunnen aanvaarden, dat ze direct in de verdediging gaan wanneer ze geconfronteerd worden met eventuele zwaktes in hun persoon of in hun prestaties. Zij reageren door de zwakheden van anderen aan te duiden. Ze zeggen, ja wel, ik ben tenminste niet zo erg als een deel. Ik heb tenminste niet zo erg gedaan als die persoon. Elk excuus is blijkbaar goed genoeg, ook al vallen we daardoor een andere mens aan, om maar de aandacht van jezelf af te leiden. Kan iemand zich daarin vinden, door het alles te hebben gedaan? Niemand houdt ervan dat anderen naar je beginnen te wijzen. Amen. Er is dus een vrees. Ik ben aan het opbouwen hoor. Ik kom naar de genade van God. Er is dus een vrees om die gevoelens te voelen die naar boven komen wanneer we zwak worden bevonden. Die gevoelens van schaamte, leegte, zwakte, schuldgevoel. We vrezen dat we worden uitgestoten, dat we niet worden aanvaard, dat we worden veroordeeld. En niemand houdt van die gevoelens. Niemand houdt van die vrees. En dus we zijn op een missie om niet schuldig te worden bevonden door ons te pletter te werken en onszelf te bewijzen voor onszelf, voor anderen en voor God. Zie God, ik ben toch niet zo slecht. Ik zondig. Toch niet zoveel af en toe, maar zo erg is het nu ook weer niet. Het is eigenlijk mijn fout niet, God, want een deen heeft ervoor gezorgd dat ik nu zo ben. God, ik heb niet goed genoeg gedaan vandaag, dus nu moet ik extra hard gaan werken vandaag om het te gaan verdoezelen, hetgeen dat ik slecht heb gedaan. Ken je die redenering? Die komt, die is niet van God. De oorsprong, de motivatie van uw goede werken, zo gezegd, is om uw gevoelens van vrees, schaamte en verwerping te ontlopen. En dus, uw gevoelens worden uw drijfveer, uw God. Je wil die gevoelens niet hebben, dus je begint uzelf te bewijzen. Je begint uzelf te pletter te werken, om maar niet te moeten kijken of te voelen wat je niet wil voelen. Het is niet zo voor de meeste christenen, broers en zusters, dat zij goede werken doen om God te plezieren. Of uit de openbaring dat God genadig is. Maar de meeste christenen doen dit om niet uitgesloten te willen worden. Om ergens bij te kunnen horen. Ze meten zich met andere mensen en willen niet onderdoen. Ze willen bewijzen dat ze waardig genoeg zijn om mee te doen met het christelijk clubje. Amen. Broeder Jo, Efeze 2:8. Ik weet, ik heb dit allemaal 2 weken geleden gepredikt, maar er komt een vervolg op. Goede werken doen wordt dus een middel bij uitstek om u goed te doen laten voelen over jezelf, om de genade van God en van anderen af te kopen. Maar Efeze 2:8 zegt, door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Amen. Uw geloof in hem, dat is het enigste werk wat Jezus ons heeft opgedragen om te doen. Hij zei, dit werk is wat je moet doen. Geloven in degene die de Vader heeft gestuurd. Dus geloven in Jezus Christus. Dus wanneer we geloof hebben, wordt de genade van God geactiveerd in ons leven. Het is niet zo dat de genade van God voor iedereen is uit. Het is voor iedereen uitgestort, maar niet iedereen heeft het op zijn rekening, zal ik maar zeggen. Het wordt geactiveerd dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf, het is een geschenk van God. En dan vers 9. Het is een geschenk van God. En geen gevolg van uw daden, geen gevolg van uw goede werken. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Vers 10. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn en in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Halleluja. Dat tweede deel, vers 10, zegt, we zijn geschapen dankzij de genade van God om goede werken te gaan doen. Het is goed om goede werken te doen. Het zegt zelf dat we ervoor zijn geschapen om goede werken te doen. Amen. Maar de basis en de motivatie van uw goede werken moet vertrekkende zijn vanuit zijn genade. De meeste christenen hebben het andersom. Zij werken om Gods genade te verdienen. Zij performeren om zichzelf te kunnen bewijzen of anderen te kunnen bewijzen dat ze wel goed genoeg zijn, dat ze wel heilig en vroom genoeg leven. Maar het is andersom. Het is omdat God mij heeft vergeven. Halleluja. Het is omdat God genadig was op mijn ziel dat ik nu wil doen hetgeen God plezierig vindt. Amen. Klaagliederen, hoofdstuk 3, vers 21. Dit allemaal heb ik 2 weken geleden verteld. Maar ik wil er deze week verder op gaan. Deel 3.2. Is er al iemand die heeft gezegd van, oh, broeder Bart, u heeft al tot mij gesproken. Halleluja, ik ben een christen. Ik probeer steeds mezelf te bewijzen ten opzichte van mezelf, ten opzichte van anderen, zelfs ten opzichte van God. Het is alsof er een muur voor mij is, dat mensen maar niet naar mijn zwakheden kunnen gaan. Wel, broers en zusters, de genade van God is zo groot dat je naar hem kunt toekomen en al je zwaktes aan hem kan geven, al je fouten, en God gaat je niet veroordelen. Hij gaat je niet veroordelen en kijken naar je persoon en zeggen van, jij lelijke mens. Jij moordenaar, jij leugenaar, jij verkrachter, maak dat je weg bent uit mijn midden. Nee, hij gaat je aanvaarden door zijn genade, omdat je komt in geloof dat hij je zal vergeven. En wanneer iemand komt in geloof, dan zal hij nooit iemand uit zijn aanwezigheid verwerpen. Dus, omdat God genadig is, halleluja, hoef ik me niet voor te doen alsof iemand anders. En kan ik komen met mijn vuile vodden. Kan ik komen met mijn vuile ziel om door hem gewassen te worden. Hoef ik mezelf niet te wassen. Amen. Halleluja. Dit is goed nieuws. Voor al diegenen die een complex hebben om te presteren en perfectionisten zijn. Dit is goed nieuws. Halleluja. Hij aanvaardt me zoals ik ben. Maar zijn heiligheid gaat me niet laten zoals ik ben. Halleluja. Klagelieder 23. Toch geef ik de hoop niet op, want hieraan hou ik vast. Genadig, vers 22. Genadig is de Heer. We zijn nog in leven. Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. Halleluja. Elke morgen, kan je even zeggen maar mee. Elke morgen, broer Jo, kom aan. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. Dat betekent, elke morgen dat je opstaat, is de genade van God aanwezig voor ons om in ons leven te aanroepen. Amen. Ik besef mijn enige bezit. 24. Ik besef mijn enige bezit is de Heer. Al mijn hoop is op Hem gevestigd. Goed is de Heer voor wie Hem zoekt en alles van Hem verwacht. God is zo groot dat je alles van Hem kunt verwachten. Halleluja. Nu, wat houdt de genade van God nog meer in dan hetgeen dat ik al heb gezegd, dat we onszelf niet meer hoeven te bewijzen? Wat houdt de genade van God nog meer in? Wel, het zorgt ervoor dat ik het loon van de zonde ontloop. En dat is de dood. Iedereen weet, hopelijk, dat als je niets doet aan je spirituele toestand, het loon van de zonde, zegt de Bijbel, is de dood. Het spreekt niet over lichamelijke dood, maar de zielsdood. Het spreekt over de eeuwige verwijdering van uw ziel van God. Met andere woorden, de verdoemenis. Als ik me bekeer, ik vraag om vergiffenis, dan geloof ik in Hem. Dan doe ik de werken die Jezus zei dat ik moest doen, dat is geloven in Hem. Dan ga ik stap voor stap verder op mijn wandel met de Heer. Door mijn geloof wordt de genade van God geactiveerd en bedekt Gods genade mijn ziel. Mijn zonde. Want als mijn zonden niet bedekt worden met het bloed van Jezus Christus, sta ik schuldig ten opzichte van Hem. Gods genade gaat verder dan alleen op zielsniveau. Zijn genade beschermt mij voor dingen die ik niet eens verdien. Zijn genade houdt mij in leven terwijl ik misschien al dood had kunnen zijn. Heeft er iemand een getuigenis, halleluja, waarvan je kan zeggen, als het niet was voor de Heer zijn goedheid en zijn genade, was ik al lang ergens in een psychiatrie beland. Als het niet was voor de Heer en zijn er maar één die knikt. Als het niet was voor de Heer en zijn goedheid, was ik misschien al ergens begraven onder de grond. God is goed en genadig en Hij beschermt ons van dingen. Hij geneest ons terwijl we het soms niet zelfs beseffen. Terwijl ik al lang doodziek had kunnen zijn. Zijn genade houdt mij op de been. Terwijl ik al lang had ingestort kunnen zijn. Zijn genade gaat met me mee, ook al wandel ik doorheen een diep dal vol duisternis heen. Ook al heb ik een doorn in het vlees, zoals Paulus had, broeders en zusters. Zijn genade is genoeg voor mij. Weet je wat Paulus zei in 2 Korinthe hoofdstuk 10, vers 8? Hij had iets gekregen, niemand weet exact wat het was. Sommigen zeggen dat het een ziekte was. Sommigen zeggen een oogziekte, sommigen zeggen een psychologische, psychiatrische ziekte. Sommigen zeggen een duivel die hem aan het kwellen was. Wat het ook was, hij zegt in 2 Korinthe hoofdstuk 10, vers 8, zegt, ik heb de Heer, dan is het 1 Korinthe, broer Jo, vers 10, vers 8. Ik heb de Heer 3 maal gesmeekt mij van hem te bevrijden, van die doorn. Doe eens 1 Korinthe. Ik zal het voorlezen. Ik heb de Heer 3 maal gesmeekt mij van hem te bevrijden. Maar God zei, je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Paulus smeekte tot God, neem dat weg van mij, neem die kwellingen weg. Maar God zei, je hebt niet meer dan mijn genade nodig, Want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus de genade van God is niet alleen, broeders en zusters, een abstract spiritueel iets dat mijn zonde bedekt en mij hoop geeft voor een heropstanding. Nee, in dit leven, A12, zeg, dank je broer Johan. In dit leven mag ik elke morgen de weldaden van de Heer verwachten. Waarom? Omdat ik het verdien. Nee, omdat God genadig is en goed. Dus dat kan de genade van God voor u doen. Wat doet de genade van God met een mens? Hoe verandert dat een mens? Iemand die echt de genade van God heeft ervaard in zijn leven, die blijft niet meer dezelfde. Het is alsof je een gevangene zou vrijzetten, die levenslang heeft gekregen en die ineens een bericht krijgt: u mag vrijgaan zonder iets. U mag gewoon naar buiten gaan. U bent vanaf dit moment een vrij man. Die man, als hij buiten stapt, zou normaal gezien toch zeer dankbaar zijn en nooit meer dezelfde persoon zijn. Hetzelfde met iemand die de genade van God heeft ervaard. Hij beseft: ik ben een zondaar. Ik ben geboren in zonde. Het loon van de zonde is dood. Ik verdien de dood. Ik verdien niet in aanwezigheid van God te mogen vertoeven. Ik verdien mijn hemel en het koninkrijk van God niet. Ik verdien het niet. Dood is hetgeen ik verdien. Dat is hetgeen zonde opbrengt. Dus wanneer ik besef dat ik schuldig sta ten opzichte van God en dat Gods genade me heeft bevrijd van de klauwen van de dood en zonde, komt er een gevoel van dankbaarheid en blijheid over je heen. Normaal gezien. Het was toch in mijn plaats. Wanneer ik dacht van, oh, ik verdiende eeuwige verwijdering, maar halleluja. Zijn genade zorgt ervoor dat je de Heer blijft plezieren. Dat je hem wilt volgen en gehoorzaam zijn. Genade zorgt er ook voor dat jij genadig wordt. Omdat je beseft dat ik ben vergeven van vele dingen, komt er ook het gevoel en de noodzaak dat jij hetzelfde moet doen voor anderen. En daaraan kan je zien, aan dit ding kan je zien, dat mensen zijn aangeraakt door de genade van God. Zijn zij genadig voor anderen in hun leven of niet? Daaraan kan je zien, hebben zij een openbaring van de genade van God in hun leven? Leven zij daarnaar en vergeven en zijn ze genadig voor anderen? Kijk naar wat Jezus zegt in Matteüs 18:21. Dat is een mooie parabel dat Jezus vertelt. Matteüs 18:21. Petrus kwam bij Jezus staan en vroeg hem: Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, we gaan helemaal broeien tot 35, dus volg alsjeblieft. Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik hem dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe. En Jezus antwoordde: niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7. Daarom, en dan vertelt hij een parabel, daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaar. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem 10.000 talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Dat is een serieuze straf. Amen. En toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. En zijn heer kreeg medelijden. Hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. 10.000 talent was hij schuldig aan de koning. 10.000 talent. Nu, ik weet niet of jullie beseffen, maar in die tijd dat was serieus veel geld. Ja, dat is iets wat onmogelijk terugbetaald kon worden. We spreken over miljoenen, miljarden euro's naar vandaag toegerekend. Ja, je komt daar ineens, ja, ik kan dat niet terugbetalen, dat kun je niet terugbetalen. Maar hij schold die geleende som kwijt. Vers 28. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren die hem 100 denari schuldig was. Dus hij is vrijgesproken, hij komt naar buiten en daar komt iemand anders die hem 100 denari, en 100 denari is helemaal niet zoveel. Denari was een dagloon. 100 dagloon. Ja, omgerekend een paar duizenden euro's. Het was dus terug te betalen. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: betaal me alles wat je me schuldig bent. Vers 29. Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: heb geduld met mij, ik zal je betalen.
Dat zijn eigenlijk juist dezelfde woorden dat die man zei ten opzichte van de koning.
Maar hij wilde daar niet van weten. Integendeel, hij liet hem gevangen zetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. En toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: jij bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou. En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf, tot hij de hele schuld zal hebben terugbetaald. En zo zal mijn hemelse vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.
Amen. Jezus vertelt hier een fantastisch mooie parabel. Halleluja. En het komt simpelweg op neer. Wij zijn die dienaar die tot de koning komt, die een schuld moeten inlossen die onbetaalbaar is. We kunnen het niet zelf betalen. En als we op ons knieën gaan smeken van: oh Heer, wees genadig op mij. Dan zegt de Heer: ik heb medelijden met jou. Je schuld moet je niet meer betalen. Maar als wij dan naar buiten gaan: oh, we zijn blij, hey, ik moet geen miljarden terugbetalen. Prijs de Heer, halleluja, hij is genadig met mij geweest, heeft me bedekt. En als we dan niet hetzelfde doen wat God voor ons heeft gedaan voor iemand anders, dus niet iemand anders vergeven, niet genadig zijn voor iemand anders, dan zullen wij op de duur onze vergeving zelf gaan ontlopen. Amen. Genade van God is iets dat deel maakt van Hemzelf. Want de Bijbel zegt: God is liefde. God is barmhartig. Maar God is ook heilig en rechtvaardig. Dit betekent dat zonde bestraft moet worden. Nu Jezus is gestorven, heeft gebloed voor mij. Hij heeft de eeuwige straf van de loon van de zon op zich genomen. Wist je dat Jezus 3 dagen en 3 nachten in de hel heeft gespendeerd, zodat wij daar niet naartoe hoeven te gaan? Amen. Dit is goed nieuws. Jezus bloed, Jezus dood en opstanding maakt ervoor dat ik niet naar de hel moet gaan, want Hij is naar de hel gegaan voor mij. Maar dat betekent niet dat als God ons vergeeft, als Hij genadig is voor ons, dat er geen gevolgen meer zijn voor de fouten en de zonden die we hebben gepleegd. Amen. God is genadig, ja, maar Hij is ook heilig en rechtvaardig. Ik las deze week, ik was aan het lezen in mijn Bijbel, ik was aan het lezen in het verhaal van David. U kent het verhaal, de Bijbel zegt dat David een man was naar Gods eigen hart. Nu, David was met tijden, als ik het zo zijn verhaal lees, heb ik het echt moeilijk om te denken: alleen, Heer, hoe kan u deze man een man zijn naar uw eigen hart? Was een roekeloze vent. Een man met veel temperament en met passie wel. Ja, een man die veel bloed aan zijn handen had, die veel veldslagen had beslecht. Een man die niet echt vrede heeft gekend tijdens zijn regeerperiode. Hij was ook een man met vele psalmen, maar ook een van heel grote, grove fouten en zonden. Dus waarom was David nu zo'n man naar Gods eigen hart? Was het omdat David de kracht van de genade van God begreep en daarom steeds ten gepaste tijden een bekerend hart had? Ik denk het wel. Oh, hij was een grove zonde. Kent u het verhaal van David en Bathsheba? U kent het wel, broer Jo, 2 Samuel, hoofdstuk 12. David, die normaal te strijden moest trekken. Hij moest normaal oorlog gaan voeren, maar hij besloot om een verlengde vakantie te nemen en eventjes op zijn terras even wat lucht te scheppen. En opeens ziet hij daar op een ander terras van iemand anders zijn huis een naakte, mooie dame aan het baden. Nu, ik snap niet waarom dat je op je terras gaat baden. Misschien was het een raam dat je geen gordijnen had of zo. In ieder geval, David stond daar op zijn terras en kon daar die mooie, wulpse dame bewonderen. En in plaats van zijn ogen dicht te doen, om te draaien, naar binnen te gaan en zeggen van: nee, ik heb al vrouwen genoeg. Want hij had er al genoeg, hij had er al 5 of 6. Ik weet niet meer hoeveel, is waarschijnlijk een tel kwijtgeraakt. Maar hij had er genoeg, hij had rijkdom genoeg, hij had macht genoeg. En toch was er één ding dat hij zei: oh, dat moet ik hebben. En hij zei tegen zijn dienaren: ga en onderzoek wie die vrouw is en breng ze bij mij. En dus, natuurlijk, wie kan nee zeggen tegen de koning? Amen, als de koning iets zegt, dat is weg.
Ja, en dus de vrouw Bathseba, zij was de vrouw van iemand anders. Maar dat hield David niet tegen. Dat hield David niet. Nee. Hij moest en zou krijgen wat zijn lustvolle ogen in en zijn hart in gedachten had. Amen. En dus hij maakte haar zwanger. David kreeg wat hij wil en maakte haar zwanger. En om dit te verdoezelen, want natuurlijk die man die was aan het strijden, die man van Bathseba was een krijger, een oorlogsheld in zijn leger. Om het te beginnen te verdoezelen, amen, begint David aan een web van intriges en leugens en kiest hij ervoor om de man van Bathseba te laten vermoorden of te laten omkomen tijdens een veldslag. Dus hij gaat van overspel gaat hij naar moord. En nu ligt de weg open voor David om Bathseba tot zijn vrouw te nemen en het kind dat in overspel werd verwekt wordt geboren. Natuurlijk niets blijft geborgen voor de Heer. De Heer wist wat David had gedaan. En op één dag stuurt de Heer zijn profeet Nathan naar het koninklijk paleis. 2 Samuel hoofdstuk 12 vers 1. Ik spreek hier over de genade van God, broers en zusters. Halleluja. Maar onze daden hebben consequenties. 2 Samuel hoofdstuk 12 vers 1. Hij stuurde profeet Nathan naar David toe om hem het volgende te vertellen. Er woonden eens 2 mannen in dezelfde stad. Een rijke en een arme. En je moet dit thuis maar eens verder leven. David wordt geconfronteerd met zijn zonde. Vers 10, broeder. Halleluja. Ja, ik heb geen tijd om het helemaal te vertellen. Maar in ieder geval, Nathan komt met de boodschap. Jij bent schuldig bevonden. Je hebt alles proberen te verdoezelen alsof niemand ervan wist, maar de Heer wist er van. Vers 2. Wel nu, voortaan, hier komt de straf. Voortaan zullen moord en doodslag in je koningshuis om zich heen grijpen, omdat je mij hebt getrotseerd en de vrouw van Uria tot vrouw hebt genomen. Dit zegt de Heer. Je eigen familie zal een bron van ellende voor je worden. Je zult moeten aanzien dat ik je vrouwen aan een ander geef, aan iemand van je eigen familie. Die zal met je vrouwen slapen op klaarlichte dag. Vers 12. Je hebt in het diepste geheim gehandeld, David. Maar ik zal dit laten gebeuren ten overstaan van heel Israël en in het volle daglicht. En David antwoordde Nathan. En hij zei, ik heb gezondigd tegen de Heer. En toen zei Nathan, de Heer vergeeft u die zonde. U zult niet sterven. Vers 14. Maar omdat u de vijanden van de Heer aanleiding hebt gegeven tot laster, moet wel uw pasgeboren zoon sterven. Omdat David zich bekeerde, hij beleidde zijn zonde, activeerde dit de genade van God. Vers 13, broer Jo. Het activeerde de genade van God. En de Heer zei, de Heer vergeeft u de zonde, u zult niet sterven. Dit was op twee vlakken waar. Zijn ziel zou niet sterven. De genade van God zou zijn ziel bedekken. En ten tweede, letterlijk zou David niet sterven. Waarom? Omdat de zondes die hij had gepleegd, overspel en moord, op beide stond de doodstraf door steniging. Maakt niet uit of je een koning bent of een arme landbouwer. Als je overspel pleegt, als je moord pleegt, doodstraf door steniging door de gemeenschap. Dus de Heer zei, u zult niet sterven. Spiritueel niet en letterlijk niet. Amen. Maar de kous was daar niet mee af. Je zult denken van, oh dank u Jezus, uw genade heeft me bedekt. Maar zijn daden hadden nog steeds gevolgen. Zijn slechte beslissingen zouden hem nog lang nazinderen en hem nog veel koppijn geven in de toekomst. Omdat God heilig is en rechtvaardig, zou deze zonde gevolgen hebben die niet zomaar even bedekt konden worden. De Bijbel zegt in vers 14, omdat u de vijanden van de Heer aanleiding hebt gegeven tot laster. Met andere woorden, David, u bent een koning, u bent een voorbeeld, u hebt het slechte voorbeeld getoond. U zult niet sterven, maar ik kan dit niet zomaar door de vingers laten zien. Wat gaan de volkeren rondom u zeggen van mij, God, die regeert? Oh ja, die vergeeft alles, de overspel, moord plegen, dat is allemaal geen probleem. Het kon zomaar niet bedekt. Elk ding dat we doen, broers en zusters, elk zaadje dat we zaaien, zal op een bepaalde manier geoogst worden. Amen. Elke woord die we spreken, zal op een dag terugkomen tot ons, of het goed is of slecht. En de profeet hier zegt, uw eigen familie, David, zal een bron van ellende worden. En we lezen, moeten thuis maar eens lezen in hoofdstuk 13, dat Amnon, de oudste zoon van David en tevens troonopvolger, zijn eigen halfzus Tamar verkracht en onteert. Dat gebeurt er allemaal in David zijn gezin. Zijn oudste zoon verkracht zijn dochter. Halleluja. Oh, daar moet ik eigenlijk geen halleluja op zeggen. Maar dat is het begin van de ellende. Daarna lezen we dat Absalom, een andere zoon van David, wraak wou nemen op zijn broer en hij vermoordt zijn eigen broer. Diezelfde Absalom heeft nadien de troon van David willen opeisen en heeft David buiten gesmeed en heeft in het bijzijn van heel Israël geslapen in klaarlichte dag met de bijvrouwen van David. En hetgeen dat de profeet had verteld is uitgekomen. Amen. Bovenop de ellende van zijn eigen familie zou die zoon die geboren was door overspel ook nog sterven. Maar God blijft genadig. David kreeg een andere zoon bij zijn vrouw Bathseba, die de toekomstige koning zou worden over Israël. In vers 24 van datzelfde hoofdstuk kunnen we lezen dat David troostte zijn vrouw Bathseba. Hij sliep met haar en kreeg een zoon die hij Salomo noemde. De Heer had het kind lief en gaf het bij monden van de profeet Nathan de naam Jedidiah, lieveling van de Heer. Amen. En ik eindig deze boodschap met Psalm 51. U denkt misschien, amai David, hij komt er goed vanaf. Heel alleen gezegd van, oh Heer, vergeef me, ik heb gezondigd tegen u. En daardoor ontloopt hij de doodstraf. Wel, was dat het hart van een bekeerde? Wel, we weten natuurlijk niet wat er in Davids hart omging. We weten wel dat hij een hart had naar Gods eigen hart. En als we Psalm 51 lezen, broeders en zusters, dan kunnen we wat meer zien wat er omging in Davids hart terwijl hij geconfronteerd werd met zijn zondes. En laat Psalm 51 voor jullie een gebed zijn tot bekering, tot genade van God. Dit is wat hij zei. Een psalm van David, toen de profeet Nathan mij had bezorgd, vers 3. Hij begint met de woorden, wees mij genadig God. In uw trouw, u bent vol erbarmen. Doe mijn daden teniet. Was mij schoon van alle schuld. Reinig mij van mijn zonde. Ik ken mijn wandaden. Ik ben mij steeds van mijn zonde bewust. Tegen u en tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn en uw oordeel zuiver. Ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig toen mijn moeder mij ontving. Maar u wilt dat waarheid mij vervult. U leert mij wijsheid diep in mijn hart. Neem met majoraal mijn zonde weg en ik word rein. Was mij en ik word witter dan sneeuw. Laat mij vreugde en blijdschap horen. U hebt mij gebroken, laat mij ook juichen. Sluit uw ogen voor mijn zonde en doe heel mijn schuld teniet. Schep, o God, en dat is een bekende vers, vers 12. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest, maak mij standvastig. Verban mij niet uit uw nabijheid. Neem uw heilige geest niet van mij weg. Dit zijn belangrijke versen, broers en zusters. De meeste mensen, zij willen de genade van God, omdat ze niet de gevolgen van hun daden willen ervaren in hun leven. En zij bidden me, oh Heer, alsjeblieft, laat ze er niet achter komen. Geef me genade, doe mijn schuld er niet, maar alsjeblieft, laat ze er niet achter komen wat ik gedaan heb, zodat ik gestraft ga worden. Maar David zei, wat er ook met mij kan gebeuren, wat de gevolgen ook zijn. Er is één ding, verban mij niet uit uw nabijheid. U mag me straffen, u mag dat kind doden, u mag mezelf, het maakt me allemaal niet uit, maar verban mij niet uit uw nabijheid. Neem uw heilige geest niet van mij weg. Dat is een bekerend hart. Dat is een hart naar Gods eigen hart. De meeste mensen willen de genade van God, omdat ze er beter uit willen komen, dat ze de straf willen ontlopen. Maar hij wou niet de straf ontlopen. Hij zegt, wees rechtvaardig in uw oordeel. Wat het mogen zijn, laat het zo zijn. U bent goed en rechtvaardig, u weet het beste voor mij. Wat ik heb gezaaid, zal ik oogsten. Maar alsjeblieft, neem uw Heilige Geest niet van mij weg, broer Jo. Vers 14. Red mij. Geef mij de vreugde van vroeger. De kracht van een sterke geest. Dan wil ik verdwalen. Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren. En zullen zondaars terugkeren tot u. U bent de God die mij redt. Bevrijd mij, God, van de dreigende dood. En ik zal juichen om uw gerechtigheid. Halleluja, ik ga hier stoppen. Halleluja. Wanneer hij zegt in vers 15. Als ik de genade van God heb ervaren, dan wil ik verdwaalde uw wegen leren en zullen zondaars terugkeren tot u. U kan een verdwaalde, u kan een zondaar niet brengen tot de genade van God, als je zelf de genade van God niet hebt ervaren in je leven. Voor u ook en hier alsjeblieft, kom spelen. Amen. Kunnen we allemaal recht staan? Amen. Oh, de genade van God is iets wonderlijks. Halleluja, is iets bovennatuurlijks. Het is niet alleen iets spiritueel dat mijn zonde bedekt, maar het is iets dat me weerhoudt van depressies. Het is iets dat me weerhoudt van ziektes. Het is iets dat me weerhoudt, halleluja, van in de grond te zakken van schaamte. Zijn genade, halleluja, is goed. Zijn genade is groot. Heer Jezus, halleluja. Ik bid hetzelfde gebed vandaag als het gebed van David. Heren, ik bid, Heer Jezus, wees mij genadig. Zijn er hier mensen die bedolven worden onder een schuldgevoel van perfectionisme en steeds maar willen leven volgens de normen, volgens de regeltjes en volgens de wetten? Wel, ik heb goed nieuws voor u. Als u schuldgevoelens hebt, de Bijbel zegt, perfecte liefde jaagt elke vrees weg. En er is geen verdoemenis en veroordeling voor zij die in Christus Jezus zijn, die leven naar de geest en niet naar het vlees. Heren, we bidden, Heren, laten we niet leven naar het vlees. Maar Heer, ik ben een zwak iemand en ik maak fouten en ik verval en u weet dat. En in plaats van ervan weg te lopen, Heer, in plaats van het te verdoezelen, kom ik tot jou en vraag ik om uw genade, want ik vertrouw op jou, want u bent vol erbarmen, zoals David zegt. Doe mijn daden teniet, was mij schoon van alle schuld, reinig mij van mijn zonden. Ik ken mijn wandaden, zegt David, ik ben me steeds van mijn zonde bewust. Is er iemand die datzelfde kan zeggen? Vooraleer je tot de Heer kan komen, vragen om genade, moet je beseffen en bekennen, ik heb genade nodig. Ik ben ziek. Ik ben een zondaar. Ik heb dingen gedaan die niet kunnen doorheen de ogen van de Heer. En dus, ik besef het en ik heb het nodig, Heer. Ik was al schuldig toen ik werd geboren. Sommigen zeggen, oh, maar ik heb nooit iets verkeerd gedaan in mijn leven. U bent een leugenaar. Iedereen heeft iets verkeerd gedaan in zijn leven. U bent zelfs geboren in zonde. Dus u hebt de Heer nodig. Halleluja. Ik was al schuldig toen ik werd geboren. Al zondig toen mijn moeder mij ontving. Maar Heer, was me, maak me wit. Halleluja. Als er mensen zijn die de genade van God willen activeren in hun leven, stap uit in geloof en kom naar dit altaar. Halleluja. En zeg, Heer, wees genadig. Wees genadig. Ik weet, ik hoef mezelf niet te bewijzen, Heer, maar ik wil dat u me wast vandaag, Heer Jezus. Er zijn misschien dingen in mijn leven die een gevolg gaan krijgen, Heer, zoals David. Zijn zonde, moord en overspel een gevolg had. Heer, ik ben een leugenaar, ik ben een bedrieger. Mijn woorden kwetsen andere mensen. En ik denk dat het oké is, maar het is niet oké, Heer. Het heeft effect en het zal terugkomen om mij te bijten, Heer. Maar wat het ook mogen geven, Heer, wat de straf ook mogen zijn, Heer, neem uw Heilige Geest niet bij mij weg. Blijf bij mij, Heer, zodat ik me steeds kan bekeren. Blijf bij mij, Heer Jezus, zodat ik steeds om vergiffenis kan vragen. In de naam van Jezus. Halleluja. Het altaar is open. In de naam van Jezus. Laat ons met je bidden. Halleluja. Halleluja. Thank you, Jesus. Dank je, Heer Jezus. Heer. Rabasheta la la boshon, radabasheta ronda da basheta reta da yeshe toronda massa. Kola radabasheta yonka sheta ra. O Jezus, wees genadig, Heer. Wees genadig, Heer. Halleluja. Wees genadig, Heer Jezus. Halleluja. Rabbas Sintarotobukotas en Rabbas. Wees genadig, Heer. Halleluja. Sarabas Sintarotobus. Thank you, Jesus. Halleluja.
Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, it is well with my soul. Oh. With my soul, it is well, Lord. It is well with my soul. Oh, it is well with my soul. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sarabashendoro tomomas. Thank you, God. Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah. Oh, it is well. Hallelujah. Sarata yolo bohushana. Hallelujah. Sarada basataranama. Through it all. Through it all. Through it all. My eyes are on you.